Yeah, I did it.
Kom ik je halen? Een beetje pijn.
Helemaal van buiten en van binnen in. Hij kent al je vreugde en al je
verdriet. Een ander niet ziet. En weet je wat zo mooi is? Voel je je vrij? Van jou, ja, hij houdt van jou, ja, hij houdt van jou. Het kent je.
Ja.
Die?
Ja, die mag gewoon weg dus.
Oh. Eigenlijk moeten we gewoon even opstaan.
Moet ik nou in 1? 1, 2, 3, toch?
Goeie volgorde. Ja, dan laten we dan maar gewoon die even aan de kant zetten.
Dan vrij snel. En dan gaat het nog nooit meer.
Thank you.
laten spelen voor de kinderen.
Niks meer aan doen.
Thank you.
ben een beetje aan de vroege kant, dus ik wacht even rustig tot iedereen een plekje gevonden heeft. Zo, goedemorgen gemeente. U hier in de kerk, u thuis die met ons meekijkt. Hartelijk welkom in deze dienst. Mijn naam is Hilbert de Jong. Vanmorgen gaat dominee De Groot ons voor. Welkom in ons midden. En vanmiddag dominee Robert Jansen. Na deze dienst staat weer koffie, thee, fris, gebak klaar. Hartelijk welkom ook daarbij. Volgende week gaat in de morgendienst dominee Robert Jansen. In de middagdienst dominee Gert-Jan Vogel voor. Vanmiddag, na de middagdienst, is er weer een nawoord. Dat is dan voor de leden van de wijken M, N, O en P. Die zijn direct na de middagdienst welkom voor een broodmaaltijd met soep. En dan om 7:00 begint de bespreking in de Tigriszaal. Volgende week, de evenement 22 mei, worden in de morgendienst de vertrekkende ambtsbroeders en diakonaalwerkers uit hun ambt en taak ontheven. En de nieuwe ambtsbroeders en diaconaalwerkers in hun ambt en taak bevestigd. Volgende broeders worden bevestigd voor het ambt van ouderling: de broeders Sebastiaan Baaiens, Jos Boele, Fabian de Jong en Hans Visser als scriba. En voor het ambt van diaken: de broeder Hans Jonker als diaconaalwerker, de zusters Ellen Brugmans, Els Cornelissen, Annemarie den Dekker, Gertilde Mollema. Joost van der Boogaard en Maaike Dees die zijn verhinderd om dan aanwezig te zijn en die zullen de evenement 12 juni in de middagdienst worden bevestigd door dominee van der Heuvel. Arnoud Hoek die is vanwege een ingediend en gegrond bezwaar tegen onder andere de procedure niet bij acclamatie verkozen tot ouderling. Er zal een stemmingsvergadering worden uitgeschreven voor 29 mei, waarin hij enkelvoudig kandidaat is gesteld. Wijs ik u nog op de aankondiging van het slotweekend. Die vindt u op het mededelingenblad, inclusief een oproep. Kijk er even goed naar en hopelijk levert dat heel veel aanmeldingen op. We beginnen deze dienst met het zingen van gezang 454 vers 1, 3 en 4. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
wat zou ik zonder u geweest zijn? Hoe zou ik zonder u bestaan? Met dat lied wordt verwoord een belijdenis die ieder mens zou moeten uitspreken. Die wel speciaal geldt van Jacob, waar we vanmorgen bij willen stilstaan. In de voorbereiding op deze dienst gaan wij eerst in een moment van stilte in persoonlijke ontmoeting met de Heere onze God. Vervolgens belijden we nu onze afhankelijkheid van de Heere met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, trouw blijft, leeft en nooit loslaat zijn hand begon. In de naam van deze God mag ik u en jullie hier en overal waar u met ons verbonden bent groeten. Genade voor u en voor jullie. Genade en vrede van God onze Vader door zijn Zoon Jezus Christus in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Een psalm die altijd spreekt van de vreugde over de ontmoeting met God in zijn huis. Het huis van God, dat speelt ook een rol straks in de verkondiging. Psalm 84 is die psalm die van die vreugde spreekt en we zingen daarvan vers 1 en 2 uit de Oude Bijbel. Nadat we geluisterd hebben naar de wil van God, zingen we gezang 437, alle drie de verzen. En we luisteren naar de wil van God aan de hand van de bekende 10 woorden die de Heere sprak. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. En Egypte, dat staat voor het rijk van de duisternis, het rijk van de zonde, het kwaad en de dood. God is een bevrijder daaruit. U zult geen andere goden naast mij dienen. Maak geen godenbeelden. Geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel of op de aarde of onder de aarde is. En kniel voor zulke beelden niet neer. Vereer ze niet. Want zulke beelden zijn zelf bedachte voorstellingen van God. En als wij zelf bedachte voorstellingen van God gaan vereren, dan zijn het eigenlijk afgoden waar we mee bezig zijn. De Heere waarschuwt daarvoor. Hij zegt ook, misbruik de naam van de Heere uw God niet. Wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. En houd de Sabbat in ere. Dat is een heilige dag. In 6 dagen heeft de Heere hemel en aarde gemaakt, alles wat erin is. En op de 7e dag rustte hij. En daarom zegende de Heere die ene dag en hij heiligde hem. Eer uw vader en uw moeder, dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heere uw God u geven zal. U zult niet doden, dat betekent natuurlijk ook dat je geen enkele aanslag op het leven van een ander mag maken, ook niet met je woorden of met je gedragingen. U zult niet echt breken, de Heere vraagt trouw van ons, want hij is zelf ook een God van trouw. U zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven van uw naaste en u zult uw zinnen niet zetten op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort. En met het laatste gebod richt de Heere zich op ons hart en hij vraagt van ons een dankbaar leven dat vol is met de liefde tot God en met de liefde tot de naaste. De liefde, zegt Paulus, is de vervulling van de wet. En hij zegt ook, broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en voor God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de echte eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen. Door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Tot zover lezen we over de wil van God. Wij gaan samen bidden. We verootmoedigen ons voor de Heere. We bidden ook om de leiding van zijn geest in deze dienst. Trouwe God, eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we hier kunnen samenkomen. We danken u dat we hier kunnen zijn. En ook dat door middel van de techniek anderen met ons verbonden zijn op afstand. Het mag een ontmoeting zijn met u. En we danken u dat bij alle inspanningen die wij verrichten, we vooral mogen weten dat u ons wilt ontmoeten. Daar, heren, zijn we dankbaar voor dat u ons wilt ontmoeten. Dat u ons roept. Dat u ons uw belofte geeft. Dat dat van u zelf komt. En dat u het bent die toch eigenlijk als het grote initiatief en de grote initiatiefnemer achter al onze activiteiten staat. U bent het die trouw bent. We prijzen uw naam erom. We bidden om uw zegen. We weten dat we het niet verdienen. We buigen beschaamd het hoofd als we die woorden weer horen van uw geboden. Wat ontbreekt er veel aan ons? Maar we mogen een beroep doen op het werk van onze middelaar, Jezus Christus. Wil ons omwille van zijn werk genadig zijn. En wil ons dan ook, wanneer onze harten gereinigd zijn met het bloed van de Heer Jezus, ook vervullen met zijn geest. Laat die geest ons mogen leiden. Als vanmorgen uw woord opengaat. We zijn nog steeds in de tijd van Pasen. De tijd van de verrassingen. De tijd van uw grote stappen, uw doorbraak die u gegeven hebt met Pasen, dat u het kwaad overwint, dat u de zonde bestrijdt, dat u het eeuwig leven belooft aan alle die u lief hebben. Dat mogen we ook vieren in deze dienst. En laat de verkondiging daartoe ook mogen bijdragen. Zegent u ons bij alles wat we doen, zingend, luisterend, sprekend, of op andere wijze betrokken bij de dienst, door muziek, techniek, door het kindermoment, wilt u alles wat gedaan wordt zegenen. En wilt u ook bij de kinderen zijn wanneer ze bij elkaar komen straks om bij uw woord stil te staan. We bidden voor hen die op afstand met ons verbonden zijn, dat ook zij een zegen mogen ontvangen. Laat wereldwijd uw geest mogen waaien en laat de kracht van uw geest overal op aarde op deze dag openbaar mogen komen. Dat bidden wij u, trouwe God, in Jezus' naam. Amen. Dan is er nu het kindermoment. Daarbij wordt ook een lied gezongen. En dat zal zijn Opwekken voor Kinderen, nummer 77. Maar eerst het kindermoment.
Goedemorgen jongens en meisjes. Ik zie al blikken naar mijn hand gaan. Inderdaad, ik heb van alles bij me. Ik zat gisteravond aan tafel en toen had ik al deze kaartjes eens even op de tafel uitgelegd. Want ik was met het verhaal van vandaag bezig, wat we gaan lezen zo in de Bijbel, waar de dominee over gaat preken. En ik vroeg me af, want het gaat over Jacob. Hoe zou Jacob zich nou gevoeld hebben? Dus ik heb zomaar even allemaal kaartjes met gevoel bij me. Misschien herken je er wel een. Zit hier iemand in de kerk die denkt, ik voel me wel nieuwsgierig. Iemand ergens nieuwsgierig naar? Nee, we hebben niet zo'n nieuwsgierige gemeente. Is er iemand blij? Hebben vingers? Oké, kijk, er zijn wel mensen blij. Groot en klein. Oh, deze is ook wel spannend. Verliefd? Iemand? Kijk, ja, er gaan toch vingers de lucht in. Maar het kan ook zijn dat jouw gevoel vandaag helemaal niet zo bij een geel kaartje past. dat het helemaal niet zo'n fijn gevoel is. En dat het meer bijvoorbeeld ergens bang voor is. Of dat je... Ja, deze is ook wel op slot. Je weet het niet zo goed. Nou, nu zat ik gisteren eens na te denken. Jacob vlucht weg voor zijn broer Esau. Hij heeft zijn broer voorgelogen en nu is Esau ontzettend kwaad op hem. En er is maar één oplossing en hij vlucht. Hij vlucht weg. En dan is hij onderweg. Dan is het 's avonds laat. Hij is moe. Dat staat wel. En dan gaat hij slapen. Hij legt zijn hoofd op een steen. En ik kan me van alles bedenken hoe hij zich voelde. Misschien is hij wel bang geweest. Misschien is hij wel een beetje opgelucht geweest dat hij toch nu weg is. Misschien weet hij helemaal niet meer wat hij moet doen. Maar het staat er helemaal niet hoe hij zich voelde. Weet je wat er wel staat? Dat Jezus, dat God in een droom tot hem spreekt. En dat God zegt, ik ben bij je. Dus hoe hij zich ook gevoeld heeft, God is met hem. En straks in het lied dat we gaan zingen, gaat het daar ook over. Hoe je je nu ook voelt, of je dat hebt verteld door je vinger op te steken, of dat je het misschien niet wil vertellen. God weet het. God kent jou door en door. En hij wil bij je zijn. Daar gaan we over zingen.
Wij lezen uit Genesis 28, vers 10 tot 22. En daarna uit Genesis 35, vers 1 tot 3. En het antwoordlied daarna is uit Psalm 105, vers 2, 3 en 4.
Genesis 28, vanaf vers 10. Jacob nu vertrok vanuit Beersheba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij en zie, op de aarde stond een ladder, waarvan de top de hemel raakte. En zie, de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. En zie, de Heer stond boven aan die ladder en zei, ik ben de Heer, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als de stof van de aarde. En u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan. En ik zal u terugbrengen in dit land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, de Heer is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd en zei hij, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Daarna stond Jacob 's morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op. Hij gaf die plaats de naam Bethel, hoewel de naam van de stad eerder Luz was. Jacob legde een gelofte af en zei, als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waar ik op ga, en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken, en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Heer mij tot een God zijn. Deze steen die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En alles wat u mij geven zult, zal ik u zeker het tiende deel geven. Dan Genesis 35. Daarna zei God tegen Jacob, sta op, ga naar Bethel en ga daar wonen en maak daar een altaar voor de God die aan u verschenen is toen u vluchtte voor uw broer Esau. Toen zei Jacob tegen zijn huisgezin en tegen alle die bij hem waren, doe de vreemde goden die in uw midden zijn van u weg, reinig u en verwissel uw kleren, laten wij opstaan en naar Bethel gaan. Ik zal daar een altaar maken voor de God die mij antwoordde op de dag toen ik in nood was en die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben.
Straks, na de verkondiging, zingen we uit Psalm 33, vers 2 en vers 8. De verkondiging gaat over het gedeelte dat gelezen is, maar als kerntekst zou je dan kunnen denken aan hoofdstuk 28 uit Genesis. Hoofdstuk 28, vers 12, het begin. Toen droomde hij, en zie, op de aarde stond een ladder waarvan de top de hemel raakte. Het zal wel meer mensen overkomen zijn. Slapen in een vreemde omgeving. Je bent 's avonds laat aangekomen. Het was bijna donker. Je bent blij dat er nog een plek is waar je kunt overnachten. En dat het inmiddels helemaal donker geworden is, kun je daarna, nadat je de voorbereidingen getroffen hebt en je kamer hebt geïnstalleerd, kun je daarna niet veel meer doen. Het is te laat om nog iets te gaan verkennen. Nou, we zien morgen wel in wat voor omgeving we zijn terechtgekomen. Maar als je dan de volgende dag wakker wordt, wat een mooie omgeving. Wat een geweldig uitzicht. Dat had ik gisteravond niet verwacht. Ja, het omgekeerde kan ook. Wat een teleurstelling. Je ziet alleen maar fabrieken en schoorstenen van fabrieken. Dat had ik gisteravond niet verwacht in deze streek. In beide gevallen heb je geslapen in een omgeving waarvan je niet vermoedde hoe die eruit zag. Zoiets overkomt nu ook Jacob. Hij is in lust gekomen. Een stad staat er in de vertalingen. Nou ja, wij zouden het vandaag nog nauwelijks een dorp noemen. Een gehucht. Niet veel zaaks. Een bed voor de vreemdeling is er niet. Dus gebruikt Jacob een steen als hoofdkussen. Armetierige gedoe. Een plek waar je niet veel hebt te verwachten. En vermoeid valt hij in slaap. Maar in die slaap droomt hij over God, die juist daar naar hem toe komt en een bijzondere boodschap heeft. En dan zegt hij, als hij wakker wordt, dit is geen gewone plek. Hier is de Heere. En dit had ik niet verwacht toen ik hier gisteravond ging slapen. Integendeel, dit is een plek met een en al verrassing. Hoe komt Jacob daar? Nou, dat kan ik nu snel vertellen, want als u geluisterd hebt naar het verhaal voor de kinderen, dan weet u wat de voorgeschiedenis was. Jacob heeft zijn vader Isaac bedrogen. En heeft nog veel meer zijn broer Esau bedrogen. En eigenlijk heeft hij hem de zegen ontstolen door een trucje dat hij gedaan heeft bij zijn vader, of hij Esau zou zijn. Het is een en al leugen en bedrog geweest. Nou ja, laten we daar maar niet al te lang over praten. In ieder geval, hij heeft niets meer te verwachten van zijn broer, behalve dan dat zijn broer hem misschien nog een keer ter dood zal brengen. Dus hij vlucht. Vader en moeder kunnen hem niet meer helpen. Gaan we naar onze familie in het Verre Oosten. En ja, dat is misschien ook wel goed. Dan kun je daar een vrouw vinden, want je moet niet in dit heidense land waar wij wonen een vrouw zoeken. Aldus zijn ouders. Maar moeder, dat is toch heel ver? Ja, jongen, dat weet ik wel, maar je redt je wel. Het komt wel goed. In ieder geval ben je veilig voor Esau als je daar ver weg bent. Dan kan je een beetje afkoelen in tussentijd. En zo wordt Jacob vluchteling. Vreemdeling. Balling eigenlijk. Maar de reis naar de familie valt niet mee. Meer dan 800 kilometer lopen. Nou ja, dat wordt voortsjoggen. En 's avonds geen hotel met een heerlijk bad. Integendeel, alleen maar die steen. Die kan als kussen dienen. Maar het lijkt me wel een beetje hard en onaangenaam om zo te slapen. Trouwens, het is ook koud buiten. Hij mag nog blij zijn als hij überhaupt wakker wordt. En wat heeft hij nou gedacht? Ja, dat kwam ook al even ter sprake daarnet. In het verhaal voor de kinderen. Daar gaan allerlei gedachten natuurlijk door je hoofd heen. Wat mis ik mijn thuis? Mijn vader, mijn moeder. Ja, of misschien was die flink. Ze krijgen me niet klein. Ik heb me altijd gered en ik zal me nu ook wel weer er doorheen slaan. Of misschien wat oerstom eigenlijk van mij. Het is mijn schuld, al die ellende. Of misschien de slachtofferrol. Dan heb ik toch een pech. Arme ik. Nou ja, het staat er allemaal niet beschreven, maar ik denk dat het wel een beetje mengeling is geweest van een aantal van dat soort gedachten. En dan, als Jacob slaapt, komt die droom. Een verrassing. Een ladder staat er in de vertalingen. Nou, bij een ladder denk ik aan een schuur waarmee je dan met een ladder naar de hooizolder kan of iets dergelijks. Maar dat is dus niet wat er staat. Ik denk dat nog het beste met trap vertaald kan worden. Een hellende trap, zoiets. Ik meen dat de Nieuwe Bijbelvertaling het over een helling heeft. Nou ja, in ieder geval, het is de voorstelling van dat wat naast de Oosterse huizen soms te zien is. Je hebt die huizen, ik weet dat misschien wel van plaatjes. Een huis met boven een plat dak en dan is er naast dat huis een trap en die gaat naar dat platte dak waar je dan kunt gaan zitten als het erg warm is en waar het wat koeler is omdat de wind er een beetje waait. Zo'n trap naast dat huis ziet Jacob, maar dan niet naast een huis, maar dan een trap die niet zomaar naar het dak gaat, maar die tot in de hemel reikt. Dus het is een verbinding tussen hemel en aarde. Een verbinding tussen de plek waar God woont en Jacob daar beneden met zijn arme tierige steen. En op die trap is druk, want engelen gaan op en neer, naar omhoog en naar omlaag. Eerst naar omhoog. Ja, dat is typisch, hè? Omhoog. Je zou zeggen, ze komen uit de hemel. God heeft gezegd, joh, ga eens kijken, ik ben hem kwijt, die Jacob. Nee, ze waren al bij Jacob. Ze gaan omhoog om te rapporteren. Zo intensief is het contact. Het is allemaal al in werking zonder dat Jacob het weet, het beseft. Hij heeft engelen bij zich en die gaan omhoog en die vertellen in de hemel wat hier op aarde gebeurt. En dan, dan reageert God de Heere en dan gaan er ook weer engelen naar beneden, de trap af, om een bericht van God door te geven. En zo is het een heel levendig contact met de hemel. In dat afgelegen lus, waar hij niks verwacht had. Heel verrassend. En daar spreekt de Heere tot hem. Had ik niet verwacht, zegt hij. Gisteravond toen hij kwam, ongedacht. Ja, klopt Jacob. Had jij niet verwacht. Jij blijft het niet door dat het overal een plek kan worden waar God is. Waar God al met jou bezig is voor je het weet. Achteraf beseft Jacob het. De Heere is hier op deze plaats. Niet vermoedend ben ik hier zomaar binnengelopen. Het leek achteraf of God hem daarop zit op te wachten. Daar heeft hij nog gelijk in ook als hij dat gezegd heeft. Want de Heere wacht mensen op. De Heere zelf wil ons ontmoeten. Wil naar ons toekomen. Ontmoetingen met hem worden niet door ons georganiseerd. Ontmoetingen met hem worden door hem georganiseerd. Eigenlijk werd het al verwoord in het kinderlied van zo even. God kent jou. Vanaf het begin. Helemaal van buiten en van binnen. Hij kent jou. In al je vreugde. In al je verdriet. Het kinderlied geeft het alweer. God heeft het initiatief. En nee, in de kerk hebben we zeker een ontmoeting met de Heere, maar niet omdat wij het allemaal zo goed georganiseerd hebben hier. Keurige liturgie, allemaal goed voor elkaar. Nou, dan zal God wel komen. Nee, hij was hier het eerste. Hij organiseert dit alles. Hij komt naar ons toe. Hij nodigt ons uit. Hij kent ons van binnen en van buiten. Hij kent ons vanaf het begin. Het initiatief ligt helemaal bij hem. Ook vanmorgen. Het gaat allemaal van hem uit. Jacob schrikt. Ja, ontzag. Schrik, het zit allebei een beetje in dat woord. En dan niet om wat God zegt, maar het feit dat God er is. De Heer heeft nog nooit eerder direct tot hem gesproken. En bovendien, Jacob zit daar niet met een keurig rapport van, kijk u eens, dit zijn mijn cijfers, ik heb het best gedaan. Integendeel, hij schrikt. En dat herinnert ons eraan dat, ja, wat, datgene wat, wat wij zijn als we Jezus niet zouden kennen. Gelukkig weten we van hem. De Heer Jezus zelf heeft ook eens zijn leven vergeleken met dit moment in de geschiedenis van Jacob. En dankzij Jezus, die zijn vader kende, die met zijn vader leefde, dankzij Jezus, hoeven ook wij niet te schrikken als we hem kennen. Nou, we komen er straks nog even op terug. Op dit moment is wel bij Jacob schrikken, dat is voor ons een blijvende herinnering aan het feit dat we niet zomaar bij God kunnen komen, dat hij toch de grote heilige God is en dat we alleen dankzij Jezus, dankzij onze middelaar, hem kunnen ontmoeten. Of beter gezegd, zo maakt hij dat er een ontmoeting met ons komt. Nou heeft Jacob natuurlijk al vrij snel beseft dat hij niet in die schrik of in die angst en dat ontzag hoeft te blijven steken. Want wat is het verrassend wat God gaat zeggen. God zegt niet, zo Jacob, we moeten eens even praten, jongen. Je hebt wel gezien dat je goed fout zit. Nee, er zit alleen maar belofte in die ontmoeting. Ik ben de God van Abraham, Isaac, ja, jouw voorouders. De verhalen die je wel kent. En dan zegt God, de belofte die ik aan hen gegeven heb. Aan Abraham je grootvader, aan Isaac je vader, die belofte wil ik ook aan jou geven. Je gaat nu weg uit dit land. Maar ik zal ervoor zorgen dat dit land voor jou en voor je nageslacht zal zijn. En ze zullen zich verspreiden in alle richtingen. En het zal zegen brengen voor de volkeren op aarde. En heel persoonlijk, met jou Jacob ga ik ook mee. Je gaat nu wel weg, maar ik zal zorgen dat je terugkomt. Ik zal met je meegaan. Ik zal aan jou laten zien dat ik mijn woord houd en dat ik mijn belofte vervul. Nou, dat zijn allemaal onverwachte zegeningen. Hoeft Jacob niet bang te zijn. Die zegen van God hier is zo royaal dat het haast nog de zegen die Isaac gaf overtreft. Alsof God wil zeggen, denk erom, jij wilde de zegen stelen van je vader, van je broer. Maar wat ik je te bieden heb, is nog veel meer. Ja, dat is toch wel cruciaal op dit moment. Want je moet dus bedenken, ik zei het ook al even, Jacob verlaat nu het land dat door de belofte van God aan hem gegeven was. Hij verlaat het. Hij gaat weg. Nee, hij moet weg. Hij wordt eigenlijk weggejaagd. Je zou kunnen zeggen, het is iets van een ballingschap. Dat woord kom je de Bijbel nogal eens tegen. En als je het woord niet tegenkomt, dan kom je de gedachte tegen. Ballingschap. Wegwezen hier. De Bijbel begint ermee. De Hof van Eden. De eerste misstap van de mens. En dan zegt God, daaruit. En je komt er niet meer in. Een mens wordt balling. Vervreemd. Van houvast. Vervreemd van het echte leven. Een mens wordt een mens met vragen. Ook over zijn eigen schuldige verleden. En de onzekerheid van de toekomst. Ballingschap. Ja, dat is hier voor Jacob ook aan de orde. En in die ballingschap komt God dan niet zeggen, eigen schuld, dikke bult. Of iets dergelijks. Dat heb je hebt het allemaal verdiend. Je hebt er allemaal naar gemaakt. Maar in die ballingschap zegt God nou juist, ik ben dezelfde. En ik zal mijn belofte vervullen. En vooral, ik ga met jou mee, ook in de ballingschap. Ik ben trouw. En wij zouden zeggen, kan dat? Dan moet de Heere toch wel wat strenger ook tegelijkertijd spreken tegen Jacob. Ja, en toch kan de Heere zo blijkbaar spreken. Want zo is hij de verrassende God. Nee, ik bedoel niet dat het allemaal meevalt hoor. Dat staat hier niet. Het valt mee voor Jacob, nee. Hij krijgt niet zomaar ineens een oplossing op een presenteerblaadje. Zo van, nou ja, ik zal wel zorgen dat het allemaal goed komt. Ga maar terug, Jacob. Nee, de ballingschap is verdiend. 20 lange jaren. En Jacob zal wel eens gedacht hebben, wat heb ik ervan gemaakt? Maar de Heere zegt wel, in die ballingschap ga ik mee. En dat is een geweldige troost voor Jacob. 20 lange jaren. Vervreemding, crisis. Ik ga mee, zegt God. En ieder van ons, iedereen hier in de kerk, groot en klein, heeft misschien ook wel van die momenten dat er zoiets op je afkomt. Iets van ballingschap. Waar ben ik terecht gekomen? Wat is dit? Ineens schokt je leven. En buitelen de gedachten door je hoofd heen. Een vreemde mengeling in je hoofd van vragen, gedachten, waarom? Schuld misschien. Is het een oordeel van God? Dat wat er nu gebeurt in mijn leven. Sommige mensen hebben de coronacrisis ook zo beleefd dat ze zich afvroegen, zit er iets in van de stem van God? Ja, soms moet je daar ook natuurlijk wel rekening mee houden dat God in dingen wat zegt. Maar laat toch vooral duidelijk zijn dat op dit moment voor Jacob duidelijk moet worden dat die wirwar van gedachten en van vragen van zal het dit en zal het dat en hoe moet het allemaal, dat die wirwar van vragen niet het laatste woord heeft. Dat is nou juist beslissend. In je wirwar van vragen moet je niet denken dat je antwoorden krijgt op een presenteerblaadje. Maar het moet wel duidelijk zijn dat die vragen van u en van mij niet het laatste woord hebben. Het laatste woord is aan de Heere, aan zijn trouw, aan zijn belofte. Nee, wij krijgen als het allemaal rondmaalt in onze gedachten niet een glashelder antwoord. Maar wel wil de Heere ons altijd brengen bij dat punt waar we ons leren vasthouden aan zijn trouw. En dan kun je daarna weer stappen voorwaarts zetten. Je vasthoudend aan die stem van God die zegt, en toch ga ik mee. En toch kun je op me aan. En toch kun je verder met mij. En juist bij deze gedachte moest ik denken aan de wonderlijke uitleg van Joodse uitleggers die bij bepaalde letters soms bepaalde dingen zien. Ja, het is een beetje een wonderlijke vorm van bijbeluitleg voor ons gevoel, maar er kunnen soms heel mooie dingen dan gezegd worden. En zo is er bij de Joodse rabbijnen een vorm van uitleg dat ze zeggen, de eerste letter van de Bijbel, dat is zo'n bijzondere letter, die zegt eigenlijk heel de boodschap van God. En weet u, die eerste letter van de Bijbel, dat is in het boek Genesis dus, die eerste letter van de Joodse Hebreeuwse Bijbel, dat is een beet. Ja, een beet zouden wij zeggen, een beet. En die beet heeft de vorm van een open hand. Ik weet niet, ja, degene vooraan kunnen het wel zien wat ik nu laat zien. Als ik mijn hand zo open, dan is deze vorm eigenlijk de vorm van de letter beet. De eerste letter van de Bijbel. En ik zal het nog wat hoger doen, dan hoop ik dat op het bord. Op de galerij het ook gezien kan worden. Deze vorm, dat is de letter beet. Die hand die open is en die als het ware zich over iemand uitstrekt. En dan zeggen de Joodse uitleggers, en het is een aparte vorm van uitleg natuurlijk, de Bijbel begint met die hand. Die hand die God als het ware over ons heen legt, waar we ook zijn en waar we ook zitten. En dan voel je die hand en dan is dat een ruggensteun. Maar zeggen ze, het Hebreeuws gaat natuurlijk van rechts naar links, dus zo loopt de regel verder. Het is ook een opening. Een opening dus die verder gaat. Een hand die op je ligt, maar een opening die verder gaat naar de toekomst. En dat zegt dan de Joodse uitlegger, dat is uit de hele Bijbel. De hand van God die op een gegeven moment zegt, er is een toekomst, ga nou verder met mij. Geloof in mij. Het mensenleven mag geborgen zijn in Gods hand. En de Heere wil met ons verder gaan, als ze zijn belofte heeft gegeven. En zo is het hier bij Jacob, de man met zijn verleden, de man met zijn misstappen. Moet hij niet zwaar gestraft worden? De Heere zegt, het beslissende punt, dat is dit, dat mijn hand op je ligt en dat ik met je mee wil gaan. En wij zijn gezegend als we in de ontmoeting met de Heere dit ook mogen ervaren. Met Jacob, juist in moeilijke momenten, Gods hand, die voel ik, die is om me heen. Zijn stem wijst mijn weg vooruit. Als ik met hem verder ga, dan komt het goed, dan mag ik op hem vertrouwen. Geen antwoord dus, maar een handwoord van de hand van God. Om nooit te vergeten, een bijzondere verrassing. Heel bijzonder, zoals wel blijkt dat Jacob het ook heeft ervaren dat hij die herinnering vast wil houden. Staat in het vervolg. Die steen, het hoofdkussen, die wordt rechtop gezet. En dan giet hij daar dat flesje olie over uit, wat hij bij zich heeft. Nou, dat is niet een bijkomstig gebaar, want dat flesje olie, dat is toch wel het kostbaarste. Nou ja, iets heel kostbaars in ieder geval, wat hij bij zich heeft als zwerver. Als zwerver zomaar door al die gebieden waar van alles met je kan gebeuren, dan moet je toch die olie bij je hebben als er een verwonding of iets dergelijks is. Hij giet de olie, dat kostbare bezit, uit over de steen, alsof hij zeggen wil, ja, dit is toch zo'n bijzondere plek. Het mooiste wat ik heb, dat wil ik daaraan wijden. Dit is een Bet-El, zegt hij, een huis van God. Hier woont hij. En ons Bet-El, waar hebben wij ons Bet-El? In het Nieuwe Testament heeft Jezus zich ergens nadrukkelijk vergeleken met die plek onderaan de trap van Jacob's droom. Het staat in het slot van Johannes 1, het evangelie van Johannes, Johannes 1. En dan zegt Jezus tegen zijn leerlingen, ze zullen zien dat daar waar ik ben de engelen op en neer gaan tussen hemel en aarde. Dat betekent waar Jezus komt, daar raakt de hemel de aarde. En waar Jezus vandaag komt door zijn geest, daar is dat contact er. Ook hier vanmorgen mogen we geloven dat Jezus door zijn geest aanwezig is. Dat de hemel open gaat. En niet alleen hier, maar in donkere nachten. Als de kerk door een moeilijke tijd moet. Vervolging of oorlog of honger. Als het in ons leven moeilijk gaat, dan mogen we geloven in hem die het contact tussen hemel en aarde wil leggen, ook voor ons. En als we vragen stellen, dan krijgen we dit antwoord. Kijk naar Jezus. Daar is Bet-El. Daar hoor je woorden van zegen. Daar leer je de hoop vestigen op de trouw van God. En dan kun je gezegend verder de toekomst in. Jacob wil het vasthouden. Hij doet een gelofte. Een soort belofte, zeg maar, naar God toe. Als God met mij gaat. Als de Heer het allemaal waar maakt. Dan kom ik op deze plek terug. En dan zal ik hier de Heere dienen. Prachtige belofte natuurlijk. Hij grijpt als het ware die woorden van God aan. Ja, je kunt er natuurlijk nog vragen bij stellen, waarom dat zo nadrukkelijk zegt, als de Heere dat zal waarmaken. Maar ik zie het toch vooral als een aanpakken van de reddingslijn, zoals een drenkeling die grijpt als die reddingslijn hem toegeworpen wordt. Zo is ook het geloof. Gods woorden vastgrijpen en daarmee verder gaan. Dat is ook de toewijding die je aan de Heere moet tonen. En dan komt er tenslotte, en dat is het laatste punt, dan komt er tenslotte ook nog een minpuntje, wat ik ook wel eerlijkheidshalve erbij moet noemen. 7 hoofdstukken verder is Jacob weer terug in het beloofde land. Dan heeft hij gezien dat God zijn belofte vervuld heeft, maar Jacob is niet teruggekomen in Bet-El. Bet-El waarvan hij gezegd heeft, als ik terugkom ga ik hier de Heere dienen en hier de Heere eren. Is hij het vergeten? Schaamt hij zich misschien voor ja, de afgodsbeelden die er ook zitten in de tenten van zijn gezin? Ik weet het niet. Ik weet wel, de Heere zelf moet Jacob er nog aan herinneren. Aan die belofte die hij gedaan heeft. Dan zegt de Heere Jacob, je moet naar Bet-El. Je hebt gezegd dat je daar mij zou eren. Ik heb toch alles gedaan wat je gehoord hebt in die donkere nacht. En pas dan gaat hij. En pas dan ruimt hij de afgodsbeelden op. En gaan die weg uit de tenten van zijn gezin. En pas dan wordt zijn belofte aan de Heere ingelost. Je zou kunnen zeggen, de Heere houdt daarmee aan ons een spiegel voor. Over die ontmoetingen met hem. Misschien denkt iemand hier in de kerk ook wel terug aan een bepaald moment. Wat was dat mooi, dat God zo tot mij sprak. En wees er maar dankbaar voor als je dan terugdenkt. Maar denk eraan, dan heeft de Heere ook een vraag. Wat deed je nou met dat mooie moment? Ben je het niet vergeten? moet je ook weer niet terug. Om je toewijding te tonen. Dan past er maar één antwoord. Dat is, ja Heere God, ik vergeet het misschien heel snel. Maar ik wil u toch danken dat u mij niet vergeten bent. Ook als ik u vergat, hebt u mij niet losgelaten. Wilt u mij zelf helpen om steeds weer terug te komen. Daar waar u mij ontmoeten wil. Wilt u mijzelf brengen in dat leven dat u beloofd hebt? Wilt u mij er blijven herinneren ook? Want ik ben zo vergeetachtig. Maar wilt u mij dan ook horen als ik u dank? Want u bent het zelf die het initiatief neemt. En die steeds weer een Bet-El, een huis van God maakt. Daar waar ik dan verrast word door de ontmoeting met u. Amen. Wij gaan samen danken en bidden. En u hebt in de nieuwsbrief ook de namen kunnen lezen van hen aan wie we speciaal denken. Zuster Judith Veldhoen-Hoek, die de bloemengroet krijgt. Zuster Paulien Strenghold, die een operatie onderging. Broeder Jan Vogelenzang, waarvan we weten dat hij in de laatste levensfase gekomen is. En we denken ook aan Guido en Evelien Groeneveld, die in Girona hun werk verrichten. En voor hen willen we vanmorgen ook speciaal bidden om een zegen van de Heere. Ik ga u voor in gebed. We gaan samen danken en bidden. Goede God en trouwe Vader, wij danken u. Wij danken u voor de verrassingen die er altijd weer zijn. De verrassing die Jacob kreeg. Een verrassing die er ook voor ons kan zijn. Juist als wij mogen weten van uw Zoon Jezus Christus, de middelaar. Bij wie de ladder staat. De trap tussen hemel en aarde, boven en beneden. Het contact waaruit we mogen leven. We danken u daarvoor. En we danken u als wij dat u, ook als wij dat niet vermoeden, of er nauwelijks aan gedacht hebben dat u er dan wilt zijn. En dat u zo verrassend tot ons komt. En dat u zelfs waar een ballingschap aanbreekt. Een moeilijke fase. Dat u daar zegt dat u meegaat. Dat we ons aan u mogen vasthouden. Dat er een reddingslijn ligt in uw woorden en beloften. En dat we die mogen grijpen. Wij danken u, Heere God, dat wij u zo mogen kennen. En tegelijkertijd bidden we u, bewaar ons voor vergeetachtigheid, want zoiets prachtigs, zoiets moois, het kan ons diep raken. En die momenten kunnen ook weer weg zijn. En soms gewoon weg omdat we het vergeten zijn, of door omstandigheden, of door andere oorzaken. Bewaar ons voor die schadelijke vergeetachtigheid. En wilt u ons telkens weer terugbrengen bij u. En wilt u ons telkens weer geven dat we dan het geloof ontvangen. Dat we de dankbaarheid weer leren. Dat we niet op onze eigen initiatieven vertrouwen, maar alles van u laten afhangen en ons zo aan u toevertrouwen, Heere. Geef dat in uw genade. En hoor ons dan ook als we zo onze gebeden bij u brengen voor allerlei zaken die ons bezighouden. Heere, ontferm u over de zieken. Wilt u zijn bij hen die met ons verbonden waren thuis? En wil ook hen een zegen geven. Speciaal denken we aan zuster Judith Veldhoen-Hoek, die vandaag de bloemengroet van de gemeente krijgt. Wilt u met uw bemoedigende aanwezigheid op haar levensweg met haar meegaan? We bidden voor de bestemming van onze gaven, voor de kerk, de diaconie en de organisatie ZOA die zich over vluchtelingen ontfermt. Wilt u de gaven zegenen en laten er goede activiteiten uit voort mogen komen die uw rijk dienen. We bidden, Heere, voor zuster Paulien Strenghold. Dankbaar zijn we dat de operatie goed verlopen is. En we zien uw zorg daarin. En we danken u ervoor en prijzen uw naam. En we bidden voor zuster Strenghold dat zij ook spoedig, dat ze voorspoedig herstellen mag. Dat ze nieuwe kracht mag ontvangen. Door de medische behandeling die ze heeft ondergaan. We denken vanmorgen ook aan het leven van onze broeder Jan Vogelenzang. We weten dat er een laatste fase lijkt in te gaan. Wij bidden voor hem om rust. We denken aan zijn vrouw Klazien, aan de kinderen en kleinkinderen. Wilt u Jan Vogelenzang ook begeleiden? Hij heeft een leven gehad waarin hij zich wilde verbinden aan u. Al jong was de liefde voor u en voor uw woord bij hem aanwezig. Zo is het zijn leven meegegaan met hem. De liefde voor u en voor uw huis. Heere, wilt u hem in deze laatste fase ook nabij zijn? Wilt u uw zorgende hand ook over hem uitstrekken? En laat het een hand mogen zijn, zoals we dat in de verkondiging hebben gezien. Een hand die tegelijkertijd ook wijst naar uw toekomst. Zorg voor hem in vertrouwen dat hij uw toekomst tegemoet gaat. Het ware leven dat er bij u alleen is. Voor alle om u heen bidden we, wilt u hem bijstaan in deze moeilijke fase. We bidden ook, Heere God, dat de contacten die Guido en Evelien Groeneveld hebben in Girona, dat die gezegend mogen worden. Dat er iets uit voort mag komen van een kring van mensen, waardoor een gemeente kan worden gevormd die naar het evangelie van u luistert. Zegent u het werk daar en laat het zo mogen zijn dat mensen ook daar u mogen leren kennen. Als we de nood van de wereld voor ons zien, denken we ook vanmorgen aan Oekraïne. Het geteisterde land waar nog steeds geen vrede is. En de berichten blijven onheilspellend. Wij smeken u, geef een omkeer ten goede. Wilt u het hart aanraken van hen die boosaardige plannen smeden, dat ze van hun wegen terugkomen. En wilt u geven dat er een weg gevonden wordt naar beëindiging van het oorlogsgeweld en naar echte vrede. Voor alle vluchtelingen bidden we om uw ontferming over hen. En we denken dan speciaal aan de vluchtelingen uit Oekraïne, maar we moeten toch ook andere vluchtelingen noemen die in ons land een goede veilige plek zoeken, maar waarvan we afgelopen week hoorden hoeveel problemen dat met zich meebrengt. Heere, ontferm u, geef wijsheid ook aan onze bestuurders, dat ze ook plaatselijk en regionaal goede beslissingen mogen nemen, die ook ten goede mogen komen aan hen die gevlucht zijn. We denken in ons gebed aan Israël, waar ook weer onrust heerste de afgelopen week. Wilt u ook daar vrede geven? En wilt u een herstel van echte vrede en onderhandelingen geven, daar waar Joden en Palestijnen zo tegenover elkaar staan? Wilt u over beide volken zich ontfermen en uw recht en uw vrede daar vestigen? Bewaar onze samenleving voor verharding en voor polarisatie. Geef goede bestuurders die met wijsheid ons regeren. Schenk ook alle die bij politie en justitie een taak hebben om zodanig te werken dat ze goede beslissingen nemen voor heel onze samenleving. Ook bidden wij u, Heere, om uw zorg en uw ontferming over ons landelijk kerkverband. Nu deze week de langdurige synode is afgesloten. Ingrijpende besluiten werden genomen in de laatste weken. En de uitwerking ervan roept weer nieuwe vragen op. Om uw geest bidden wij, opdat wij werkelijk een begaanbare weg vinden in deze tijd. Wilt u de gemeente hier ook uw zegen geven? Voor de kerkraad en de predikant bidden we om de toerusting van u met de gaven van uw geest, opdat zij met wijsheid van u de gemeente hier mogen besturen. Zo komen wij tot u, Heere God, met ons gebed, maar ook met onze dankzegging, onze lofprijzing, omdat u de God bent die het initiatief genomen hebt en blijft nemen om ons op te zoeken. Heere, wij loven en prijzen uw naam, want die is het waard om de glorie en de eer van ons te ontvangen, nu en tot in eeuwigheid. Amen. De inzameling van de gaven kondig ik aan, maar die gebeurt dan op de manier die bij u bekend is. De eerste rondgang is voor de kerk en de tweede voor de diaconie. En ik begreep dat er ook een collecte zal zijn, maar dat is dan waarschijnlijk daarna nog voor ZOA. Ik neem aan dat ik het goed zeg. En ik kondig ook alvast het laatste lied aan, dat is gezang 330, vers 1 en vers 2. Een prachtige regel, nu rijst uit elke nacht uw morgen, nu wijkt uw troost niet meer van de aard. Gezang 330 straks, de eerste twee versen. Uw woord dat spreekt in alle talen heeft uit het graf ons opgericht, doet ons in vrijheid ademhalen en leven voor uw aangezicht. Die woorden zongen we met de overtuiging dat deze woorden waar zijn, mogen we naar huis gaan. Ik groet iedereen die met ons verbonden was op afstand. Wij mogen verder gaan onder de zegen van onze God, de God die ons in vrijheid doet ademhalen en leven voor zijn aangezicht. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid in en door de Heilige Geest zijn met u en met jullie allemaal. Amen.
Thank you.